De vorige keer zijn wij gebleven in Hebreeën hoofdstuk 5. In vers 5 en in vers 6. Waar staat: alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De vorige keer heb ik als laatste daarvan gezegd dat die eerste uitspraak die uit Psalm 2 komt: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, die ook in Handelingen 13 door Paulus wordt aangehaald. En daar zegt hij dat het van toepassing is op de opstanding van de Heer Jezus. Dat die psalm, Psalm 2, dat dat een koninklijke psalm is. Als ik het dan zo mag zeggen. Het is een messiaanse psalm. Staat er geloof ik zelfs boven. Dat is er door de vertalers boven gezet. Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd wat. Maar er staat iets over de Messias en de gezalfde. Maar in die psalm wordt gesproken, en hebben we vorige keer aangehad, dat God zegt: ik heb mijn koning gezalfd over Sion, over de berg mijner heiligheid, heet het, meen ik. En de nadruk ligt daarop van: nou ja, er is een koning. En hoezo al die andere koningen die er zijn, hoezo ze beraadslagen zich tegen de Messias, tegen de gezalfde, en ze staan tegen hem op en ze strijden tegen hem. En dan zegt God, ja, God lacht erom, staat er ook bij. In vers 4 geloof ik, er staat: die in de hemel woont zal lachen. Want God zegt: ja, maar ik heb mijn koning al lang gesteld over Sion. En het spreekt eigenlijk over de dagen waarin wij nu leven. De zoon die is gesteld, dan wel gegenereerd, bij zijn opstanding. Er is een erfgenaam van hemel en aarde. Er is een, dat zei de Heer Jezus ook toen hij uit de dood was opgestaan. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Alleen, hij maakt daar nog geen gebruik van. En daar gaat die psalm ook over. Want er wordt gezegd, er wordt gesproken over een periode waarin de heidenen tegen God opstaan en dat God er niks aan doet. Maar God lacht erom, staat er. Want ja, die zoon is al lang gesteld, die koning is al lang gesteld. Of die nou van dat recht dan wel van die macht gebruik maakt, nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Als die koning er is, dan kan je hoog en laag springen. Als je tegen die koning ingaat, dan zal je veroordeeld worden. Dan wel, hoe staat het daar? De heidenen zullen verpletterd worden als pottenbakkerswerk of zo. Zoiets staat daar. Maar er wordt in ieder geval gesproken over het koningschap van de Heer Jezus, wat hij ontving bij zijn opstanding. En dan staat er in vers 6, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, dat is Psalm 110 vers 4, staat er keurig onder: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want waar ging het om? Vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar toen dit en toen dit tegen hem gezegd werd. Er werd twee dingen bij, tegen hem gezegd, bij één gelegenheid uiteraard. En beide opmerkingen zijn ervoor om duidelijk te maken dat hij gesteld is tot hoge priester. Zowel de opmerking: gij zijt mijn zoon, als gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Daar staat natuurlijk ook letterlijk, daar staat ook: gij zijt priester in der eeuwigheid. En die komt uit Psalm 110. En die psalm wil ik toch maar even opzoeken. Want het is de tweede keer in de Bijbel dat de naam Melchizedek genoemd wordt. Melchizedek, wie is eigenlijk Melchizedek? Nou, dat komt eigenlijk pas in hoofdstuk 7 van Hebreeën. Wie dat eigenlijk is en wat hij eigenlijk gedaan heeft. Maar goed, dit is de eerste keer dat hij in de Hebreeënbrief voorkomt, dus ik wil er toch wel wat van zeggen. Melchizedek komt als eerste in de Bijbel voor in Genesis 14. En daar wordt gezegd dat Abraham tienden gaf aan Melchizedek. En dat Melchizedek, die deed één ding, die bracht voort brood en wijn, staat er. Hoe die daarin kwam, staat er ook niet bij. wat de verdere bedoeling was, staat eigenlijk helemaal niks bij. Het is een heel merkwaardig figuur. Als je alleen Genesis 14 hebt, dan vraag je je af, nou, wat voor figuur dat is en waar die vandaan komt en waar die naartoe moet. En wat voor nut hij eigenlijk heeft. Maar hij komt, en er wordt gezegd, dat is ook het belangrijkste, dat hij priester is van de Allerhoogste God. En voor de tweede keer komt die naam Melchizedek in de Bijbel naar voren. En dat is inderdaad in Psalm 110, vers 4. Daar staat, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En waarom ik deze psalm aanhaal, is niet zozeer omdat dit vers hier staat, maar omdat er in vers 1 een andere uitspraak staat die veel vaker geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dat zegt David. David zegt, Jehovah heeft tot mijn Adonai, en Adonai is Heer. Wij kennen dat nog steeds in het Spaans, hè? Een don. Een don is een Heer. Adonai, mijn Heere. Jehovah heeft gesproken tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En over deze schriftplaats is nogal wat discussie geweest toen de Heer zijn tijdgenoten dit voorhield. Want daar kwamen ze nogal mee in de problemen. Maar goed, daar ga ik dan maar niet verder op in. Maar waar het om gaat is dat die uitspraak in 110 vers 1 ook van toepassing is op zijn opstanding. Die hebben we eigenlijk al gezien in Hebreeën 1 in het allereerste hoofdstuk. Daar werd ook al gezegd van, hij heeft niet tot de engelen gezegd. Dat was dat hoofdstuk over die engelen, hè. Hij heeft niet tot de engelen gezegd, zit aan mijn rechterhand. Nee, hij heeft het gezegd tot de Messias, tot zijn zoon, zit aan mijn rechterhand. En dat is eigenlijk hetzelfde als, gij zijt mijn zoon. Zit aan mijn rechterhand. Wil ook zeggen, u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jij bent mijn rechterhand, jij bent mijn uitvoerende macht. Eigenlijk, als je het nog strikter wil nemen, dan zou je kunnen zeggen zelfs, wij zijn één. Zit aan mijn, de rechterhand, heet in Galaten 2, de rechterhand der gemeenschap. Komen ze iets overeen. En als dan Jehovah tegen Adonai zegt, zit aan mijn rechterhand, wil het eigenlijk zeggen dat ze één zijn. En die uitspraak, zit aan mijn rechterhand, is ook van toepassing op zijn opstanding. Hè? En die uitspraak uit vers 4 over Melchizedek, ook dus. Net zoals die uitspraak, gij zijt mijn zoon. Die kan je allemaal naast elkaar leggen. En dat is allemaal van toepassing op zijn opstanding. En het merkwaardige is eigenlijk, dat heb ik al eens vaker gezegd, men zegt altijd, ja, alleen in de Hebreeënbrief wordt gesproken over het hoge priesterschap van Christus. En verder wordt er eigenlijk nergens over gesproken. Maar elke keer als in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat, die 110 vers 1 aangehaald wordt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. Elke keer als dat aangehaald wordt en van toepassing wordt gebracht op de opstanding van Christus, zou je die psalm eigenlijk op moeten zoeken en in gedachten moeten hebben. En dan zou je er ook bij moeten denken dat God ook tegen hem gezegd heeft, gij zijt priester in de eeuwigheid. Want dat is dezelfde gelegenheid. En in dit verband is het trouwens ook hetzelfde. Die eerste opmerking gaat over het koningschap van de Heer Jezus. En die tweede gaat uiteraard over zijn priesterschap. In Handelingen 2 wordt die uitspraak door Petrus aangehaald. Nou ja, het is de tweede Pinksterdag vandaag, hè? Ja, nou, we zijn vandaag op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. Maar goed, daar houdt Petrus zijn toespraak. En de kern en de inhoud van Petrus zijn toespraak is niet dat de Heer Jezus gestorven is voor onze zonden. Nee, hij zegt, die Jezus die jullie gekruisigd hebben, wat jullie ook allemaal wel weten, daar hoef je niet eens te geloven, dat wisten ze allemaal, die is ook opgewekt. Dat zegt hij in vers 36, dat is het einde van zijn toespraak. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar daarvoor had hij schriftplaatsen aan uit het Oude Testament. Als eerste Psalm 16. En daarna haalt hij Psalm 110 haalt hij aan. En dan lees ik vanaf vers 33 van Handelingen 2. Daar staat hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangende hebben van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Tot David werd niet gezegd, zit aan mijn rechterhand. Maar er werd gezegd tot David zijn Heere. En het was ook David zijn zoon. Dat is die discussie uit Matthäus, wat was het? 23 of zo. De Messias is namelijk de Heer van David, maar ook de zoon van David. Maar er wordt gezegd hier door Petrus dat het over de Heer Jezus Christus gaat. Zit aan mijn rechterhand. En wanneer is dat tot hem gezegd? Nou, toen de Heer opgevaren is in de hemel. En heb je nog zo'n misverstand? Dan zegt men, ja, dat was bij Hemelvaartsdag. Nee, het is niet alleen dat Pasen en Pinksteren op één dag vielen, maar ook Hemelvaart viel ook allemaal op diezelfde dag. Met Pasen stond hij op uit de dood. En ook met Pasen ging hij ook naar de hemel, voer hij op ten hemel. Staat er ook bij, hij zegt tot Maria, raak mij nu niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op diezelfde dag verschijnt hij aan zijn discipelen en dan zegt hij van, nou raak mij maar aan, want dan kan je zien dat ik het ben en dat ik geen geest ben, maar dat ik vlees ben. Hij is op diezelfde dag ook ten hemel gevaren. En wat we daarna die 40 dagen nog van de Heer Jezus zien, is dat hij verschijnt. Hij is niet continu aanwezig, hij verschijnt. Hij verschijnt bijvoorbeeld in de opperzaal als de deuren gesloten zijn om de vrezen der Joden. Dan verschijnt hij daar gewoon. Dan komt hij niet van buiten binnen, maar dan komt hij vanuit de hemel de zienlijke wereld weer in. Komt hij vanuit de onzienlijke wereld, komt hij de zienlijke wereld in. En op diezelfde dag, inderdaad, was het ook Pinksteren. Want hij zei, op diezelfde dag zei hij ook tegen zijn discipelen, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En hij zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. En hij blies op hen. En bij die gelegenheid ontvingen zij, dat is twee bladzijden terug, Johannes 20, vers 22. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Die ontvingen ze dus niet met Pinksteren, maar met Pasen. Zodat Pinksteren alsnog op één dag viel met Pasen. Maar het bijzondere eraan is, kijk, de boodschap is hier, dat die Psalm 110 zit aan mijn rechterhand, dat het van toepassing is op de Heer Jezus. Maar als wij Psalm 110 in onze gedachten hebben, als we dit lezen, en de Hebreeënbrief, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat bijvoorbeeld Petrus hier ook geweten heeft dat de Heer ook gesteld was tot hogepriester. Men ontkent dat nog wel eens. Maar, nou ja, men ontkent dat. Men zegt, nou ja, daar gaat het hier niet over. Nee, daar gaat het hier niet over. Maar het was wel dezelfde gelegenheid dat het gebeurde. Inderdaad, in de Hebreeënbrief wordt er uitvoerig over gesproken. Maar hier komt dat ook wel in de oppervlakte. Als je dat dus in gedachten hebt, die Psalm 110. Dan kan je die uitspraak hier dus ook al inlezen. Dan kan je hier al weten dat de Heer Jezus gesteld is tot hoogpriester naar de ordening van Melchizedek. Wat het verder inhoudt. Ja, dat legt Paulus uit in de Hebreeënbrief, maar die conclusie kan je al trekken. Oké. Terug naar Hebreeën. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Ik heb vorige keer ook al gezegd, Melchizedek betekent koning der gerechtigheid. Want hij is priester en koning tegelijk. Alleen vandaag maakt hij nog geen gebruik van zijn koningschap, maar alleen van zijn priesterschap. Dat was ook de aloude vraag. Of aloude vraag. Dat was de discussie die de Heer Jezus ook had met zijn tijdgenoten, de Joden. Want die dachten, vanuit de schrift, als de Messias komt, zal hij altijd blijven. En zal een onwankelbaar koninkrijk hebben. En men wist niet dat de Heer eerst, nou, dat er eerst een verborgen koninkrijk zou komen. En pas later een geopenbaard koninkrijk. Dat wist men niet. Dat had men wel kunnen weten. Maar men wist dat niet. Er zijn mensen die, die zeggen dat het pas later, toen, dat het wel de bedoeling was dat het koningschap aan Israël zou geopenbaard worden. En dat pas later, omdat de Joden ongelovig waren, dat God zijn plan bijgesteld heeft. En toen, was er sprake van het verborgen koninkrijk en dus ook van die hoge priester. Maar dat is niet zo. De Heer wist van tevoren al hoe het zou gaan. En wist van tevoren dat het koninkrijk verborgen zou zijn. En dat eerst de nadruk zou liggen op het hoge priesterschap van Christus. En pas later de openbaring van het koninkrijk. Want wij leven vandaag in de dagen dat de Heer, ja, hij is wel koning. Maar hij functioneert niet als koning. Nee, hij voert zijn koningschap niet uit. Hij maakt gebruik van zijn hogepriesterschap. En dat heeft te maken met de gemeente die uit deze wereld getrokken wordt en overgezet wordt in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Heet dat in Colossenzen hoofdstuk 1. Ik heb wel een mooi voorbeeld om daar wat van te illustreren. Dat is in het Johannesevangelie. Johannes 18. Het is misschien wat ingewikkeld, want het is typologie, maar het is een prachtige illustratie. Dat is bij de gevangenneming, staat er ook mooi boven, bij de gevangenneming van de Heer Jezus. En toen was Petrus er weer bij, en die was inderdaad weer Haantje de Voorste. Hij had nogal wat met haan, hè? Ja, daar had hij wel wat mee. Haantje de Voorste was die. Vers 7, daar staat, hij vraagde hun dan wederom, wie zoek gij? En zij zeiden, Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Namelijk zijn discipelen, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, en daar gaat het om, vers 10, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af en de naam van de dienstknecht was Malchus. Ja, het is ingewikkeld, ik weet het. Wat gebeurt hier? Hier is een dienstknecht van de hoogpriester. En die heet Malchus. Ja, dan denk je, waarom staat het bij? Want er wordt in twee versen wat er over die man gesproken. Ik denk wel eens, dan lees ik over de Samaritaanse vrouw. Dan denk ik wel eens, nou, ik had wel eens willen weten hoe die heette. Want anders is de Samaritaanse vrouw. Als het nou Maria of Martha of weet ik veel hoe geheten had, dan was het makkelijker geweest, dan geef je een naam. Maar elke keer is het de Samaritaanse vrouw. Of de blindgeborene en de blindgeborene zus en de blindgeborene zo, maar hij krijgt weer geen naam. En heel vaak dan wil je de naam weten en dan wordt de naam niet verteld. En hier heb je een geschiedenis dat je denkt, nou ja, hoe die man nou geheten, dat zal worst zijn. En dan wordt zijn naam verteld. Ook alleen in het Johannesevangelie, in de andere evangelie wordt zijn naam niet verteld. Maar zijn naam wordt wel verteld. En dan moet je dus altijd afvragen, wat betekent die naam? Malchus betekent koning. Net als Melchizedek. dat Melch van Malchus of van Melchizedek, dat is koning. Dus we hebben hier een dienstknecht van de hoge priester en die heet koning. Wat is hier aan de hand? De koning is hier ondergeschikt aan de hoge priester. Als je een dienstknecht bent, dan ben je toch ondergeschikt aan iemand. Dus de hoge priester staat boven de koning in de symboliek. En wat doet Petrus? Die slaat het oor af van die Malchus, van die koning. Nou, wat beeldt het oor uit van die Malchus? Nou, dat beeld uit de gehoorzaamheid die hij heeft ten opzichte van die hoge priester. Hij is een dienstknecht, een slaaf, een horige. Heb ik op school geleerd, dat was een horige, was het een slaaf, een horige. Hij was onderdanig aan de hoge priester. De koning was onderdanig aan de hoge priester. En Petrus, die slaat het rechteroor af. En Petrus zegt daarmee, overdrachtelijk, de koning hoeft niet meer te luisteren naar de hoge priester. Dus de koning, nou ja, kan zijn gang gaan en kan zijn eigen koningschap uitvoeren. En wat doet de Heer? Oh, staat dat hier er niet bij? Nee, staat er hier niet bij, of wel? De Heer zegt alleen, steek uw zwaard in de scheede. De nee, dat staat er verder hier niet bij. Dat is wel grappig. Of komt het verderop nog? Nee. Als jullie het wel zien staan, hoor ik het graag. Maar staat hier er niet bij. Maar uit de andere evangeliën, schrift met schrift vergelijken, weten we wat de Heer deed. Die naaide mijn oor aan. Nee, die, ja, die zette het oor er weer aan. Wat zegt de Heer daarmee dan? Petrus slaat hem het oor af. Die zegt, nee, de koning hoeft niet ondergeschikt te zijn, hoeft niet horig te zijn aan de hoge priester. En de Heer zegt, ja, nog wel. Ik naai dat oor weer, ik zet dat oor weer aan. De koning, Malchus, die moet voorlopig nog dienstknecht blijven van de hoge priester. En daarmee wordt het koningschap op een lager niveau gezet. Ik zou niet weten wat het anders zou moeten betekenen dan dit. En hier wordt dus al geïllustreerd van tevoren hoe het zou gaan na de opstanding van Christus. Hij zal niet zijn koninkrijk openbaren. En de reden dat die naam Malchus erbij staat in het Johannesevangelie lijkt me voor de hand te liggen. Want juist in het Johannesevangelie wordt naar voren gebracht dat hij verstoten wordt door de Joden. Dat hij weg zou gaan naar een andere plaats. En er wordt heel veel gezegd, heel vaak gezegd in Johannes 13, 14, 15, 16. Dat de Heer zegt, ik trek jullie tot mij. Jullie komen tot mij en ik ga naar de Vader toe. En jullie zullen ook zijn waar ik ben. Ik trek jullie uit deze wereld. Heb ik een bladzijde teruggeslagen. En dan staat er, ik bid voor u. Ik bid niet voor de wereld. Ik bid alleen voor de gemeente. Die met hem in de hemel zijn. En daar bidt de Heer voor. En de Heer weet dus dat hij zijn koninkrijk niet zal openbaren. En niet alleen in die hoofdstukken 13 tot en met 17. Maar ook een bladzijde later als de Heer Jezus voor Pilatus staat. Vers 36, hetzelfde hoofdstuk nog, hoofdstuk 18. Vers 36. Jezus antwoordde, hij stond voor Pilatus en dan werd er gevraagd of hij een Jood was, of hij een koning was. En vers 33, zijt gij de koning der Joden? En wat geeft de Heer als antwoord in vers 36? Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik heb wel een koninkrijk, maar het is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Want nu is mijn koninkrijk, hij heeft dus een koninkrijk, maar het is niet van hier, het is namelijk van daar. Daar ginds ver in de hemel. Het staat, nu is mijn koninkrijk niet van hier, maar straks wel. Dat kan je er ook nog in lezen. Hier komt het dus ook al naar voren. Kijk, de ultradispensationalisten, ja, dat kennen jullie misschien niet, maar goed, dat ligt bij mij altijd bovenop. Dat is een frustratie voor mij, ja, helaas. Maar die zeggen dan, na de opstanding werd eerst het evangelie gepredikt en pas in Handelingen 28, vers 28, heeft God zijn plannen bijgesteld en toen werd bekend dat de zaligheid niet naar de Joden ging, maar naar de heidenen. Dan hebben ze één tekst en al dit soort dingen zien ze over het hoofd en willen ze eigenlijk niks van weten. Want het is al lang bekend wat er zou gebeuren na de opstanding van de Heer Jezus. Er wordt al lang gezegd hoe dat zou gaan. Dat was bekend. Er was bekend dat de Joden ongelovig waren. Stond zelfs in het Oude Testament. Staat in Deuteronomium staat het al. Dat het volk niet wil horen. Dat de Heer zegt, ik zal mijn aangezicht voor jullie verbergen. Ik zal me niet laten zien. En jullie zoeken me een tijdje uit. En in het laatste der dagen, dan zouden ze weer tot geloof komen. Maar in die tussentijd, er is dus een tussentijd. Denk ik dan al. In die tussentijd is er geen koninkrijk wat geopenbaard wordt aan de Joden. En dat staat op zoveel schriftplaatsen. En ik begrijp niet waarom men dat niet wil zien. Want het is zo duidelijk. In zoveel schriftplaatsen wordt er naar voren gebracht. En niet alleen in Efeze, Filippenzen en Colossenzen. Maar het was al vrij snel duidelijk hoe dat zou gaan met dat evangelie. En hoe het dus zou gaan met het koningschap. Hij zou wel koning worden, maar hij zou zich eerst terugtrekken in de hemel. Petrus zegt er in Handelingen 3 al. Ik heb het nou voor me leren. Daar zegt Petrus al dat als de Joden zich zouden bekeren, dan zal de Messias gezonden worden. En dan wordt vervuld alles wat door de profeten gesproken is. Dan pas, als de Joden zich zouden bekeren. Dat duurt dus nog een tijd. Nou goed. Terug naar Hebreeën. Hoofdstuk 5. Hier in vers 6 noemt Paulus voor het eerste keer de priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar dan maakt hij weer een stapje terug en dan zegt hij, die in de dagen zijns vleeses, dat was voordat hij gesteld werd tot zoon en voordat hij gesteld werd tot hogepriester, en dan komt een moeilijke zin, die in de dagen zijns vleeses, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. De hoofdzin is, die in de dagen zijns vleeses, vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen hij heeft geleden zou er ook bij kunnen. Maar er komt commentaar op, die dagen zijns vleeses. Wat er in die dagen zijns vleeses, wat er gebeurde. Het bleek namelijk, hij moest wel bekwaam zijn. Hij moest wel eerst een loopbaan gelopen hebben, totdat hij aangesteld zou worden. Daar gaat het hier over. Er wordt een stapje terug gedaan, wordt over de dagen zijns vleeses gesproken. Wat heeft de Heer Jezus gedaan in de dagen zijns vleeses? Dat staat in die tussenzin in vers 7. Hij heeft gebeden en smekingen. En dan moet je eigenlijk weer een haakje zetten. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd. Tot wie? Dat moest je altijd, dat moest je zo'n zin ontleden. Hè? Met persoonsvorm en gezegde en meewerkend voorwerp. En, dat weet ik allemaal niet zoveel meer van hoor. Dat is echt lang geleden. Maar gebeden en smekingen, tot wie? Tot God. Als je het nou kort even wil zeggen, dan staat er gewoon tot God. Maar er wordt inhoud aangegeven, er wordt gezegd, nou tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Ja, dat was God. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd, en dan komt er nog commentaar op, met sterke roeping en tranen heeft hij dat geofferd, niet zomaar. Nee, er is sprake van strijd geweest in de dagen zijns vleeses. Met sterke roeping en tranen. Dat is dus met schreeuwen en huilen. Janken zouden wij misschien zeggen. Dat beeld kennen wij misschien niet zo. Zijn we misschien niet zo mee bekend van de Heer Jezus. Maar omdat er in de evangeliën ook niet uitgebreid beschreven wordt zijn emoties. enige wat we uit de evangelie weten, is zijn emoties in de hof van Gethsemane. Hof van Eden wou ik al zeggen, maar dat was een tijdje hier. Hof van Gethsemane, waar hij de Vader gebeden heeft. En daar lezen we dat hij inderdaad bloed zweette. En dat hij daar alleen was en dat hij bang was. En dat hij er tegenop zag, omdat hij wist welke weg hij moest gaan. Maar verder lezen we dat van de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet. Maar hier staat dat het was in de dagen zijns vleeses, gewoon hier op aarde, niet alleen vlak voor zijn kruisiging of die laatste week, maar zijn hele leven lang heeft hij daar tegenop gezien en heeft hij daar, over die hoge bergen in zijn leven, heeft hij overheen moeten kijken en hij heeft die weg moeten gaan. Van vernedering, ja, aan de ene kant is het een berg, je ziet er als een berg tegenop, maar het is een vernedering, dus in die zin is het ook weer een weg naar beneden. Maar daar heeft hij tegenop gezien en er wordt hier gezegd dat hij in die dagen zijn vleesjes gebeden heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En als je dan zou vragen, waar heeft de Heer dan om gebeden? Om verlossing uit de dood. Want kijk, er wordt commentaar gegeven op degene tot wie hij bidt. Hij bidt tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Waar bidt hij dan om? Om verlossing uit de dood. Wist hij dan niet dat hij zou opstaan? Ja, dat wist hij wel. Maar het is, ja, een mens die de dood ingaat, die daar tegenaan loopt. Daar kan ik me bij voorstellen dat je dan bang bent hoe het allemaal verder zou gaan. Nee, dat is geen ongeloof, maar dat is menselijke angst. Want daar wordt de nadruk op gelegd, want daar gaat het ook over eigenlijk nog, hè? Dat de Heer Jezus mens is, mens was en mens is. Hij moest de mensen gelijk worden, want anders kan hij niet met ons meeleven, met ons sympathie hebben, met ons medelijden hebben. Met onze zwakheden. Nou, een van de zwakheden van de mens is dat hij van nature niet tegen de dood kan. Ja goed, wij zeggen, ik las vandaag nog in een van de rouwadvertentie. Er stond er van dat de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat geloven wij, daar zijn we heilig van overtuigd. Daar zijn we heilig van overtuigd, ja. Maar als het één keer zover is, dan kan ik me daarbij voorstellen dat je daar dat je toch benauwd krijgt als je de weg moet gaan. En dat zijn dus twee kanten. Aan de ene kant heeft de Heer er tegenop gezien, maar aan de andere kant wist hij ook dat hij zou opstaan uit de dood. Hij zegt ook heel vaak, met name in het Johannesevangelie, ziet is de uren is gekomen, en dan is niet de uren van zijn kruisiging, dan zegt hij, ziet de uren is gekomen dat ik over zou gaan naar de Vader. Of dat ik verheerlijk moet worden, of dat soort termen. Dan spreekt hij over zijn opstanding. Dan kijkt hij over de dood heen en dan spreekt hij over zijn opstanding en wat daarna zal gebeuren. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij wel degelijk er tegenop heeft gezien om die weg te gaan. Hoewel hij wist, zeker vanuit het Oude Testament, dat hij zal opstaan. Maar het is toch altijd afwachten. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is niet gemakkelijk voor een mens om die weg te gaan. Zeker omdat hij de eerste was die door de dood heen zou gaan. Hij had daarvoor wel Lazarus opgewekt. Maar Lazarus kwam terug in zijn oude lichaam en is daarna weer gestorven. Maar de Heer zou de andere kant van de dood zou die eruit gaan. Hij zou er links in gaan en dan zou er rechts weer uitgaan. En Lazarus is erin gegaan en dezelfde weg weer eruit. Maar hij heeft gebeden en smeken en geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen. En verhoord zijnde uit de vrezen, uit zijn angst zou je kunnen zeggen. Hij is verhoord, zijn gebed is verhoord. Die gebeden, als je nou die inhoud van die gebeden wil weten, dan moet je terecht in de psalmen. Hè? Dan denk ik aan psalm 22, de bekende psalm, waar ook staat, red mij van het geweld des honds. En Nou ja, ik wil wel even een paar dingen eruit aanhalen, Psalm 22. Psalm 22, ik heb hem wel vaker aangehaald hier, is die bekende psalm waarin het tweede vers staat. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Het is janken, schreeuwen en brullen. Dat is ook nog een van de synoniemen. Ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geen stilte. Het was niet niks wat de Heer Jezus meemaakte. Hij werd door alles en iedereen werd hij bespot en verlaten. Zelfs zijn discipelen konden niet eens een paar uur wakker blijven. Nee, hij was helemaal alleen. Hij moest alleen die weg gaan. En hij zegt, hoezo was God dan verre? Hij zegt, ja, is hij door God verlaten geweest? Zijn God verlatenheid? Ja, hij is gewoon nog niet verlost geworden. Hij werd niet verlost voor de dood. Hij werd verlost vanuit de dood. Daar zit het hem in. Kijk, als er staat, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Dan zou je moeten concluderen dat die verlatenheid in feite zijn hele leven lang is geweest. Vanaf zijn geboorte, want hij heeft het in die zin helemaal alleen moeten doen. De Heer heeft niks voor hem geregeld. Ik bedoel bijvoorbeeld te zeggen, toen de Heer in verzoeking kwam, toen zei de Heer ook van, nou, ik zou nu mijn vader kunnen bidden hier en hierom, en dan zal hij mij dat geven, en een engel en een schaar, en die zouden mij bijstaan, en Ik kan de Vader daarom bidden. En dan doet hij dat. Maar zegt de Heer, dat is niet de weg die ik moet gaan. Ik moet die weg gaan van verlatenheid. Ik moet het zelf doen. Ik moet alleen die weg van geloof gaan. En in zijn leven was God dus verre van hem. En pas toen hij opstond uit de dood. God heeft hem doen opstaan uit de dood. Toen was het dus verlossing. Even kijken hoor. Nou ja, vers. Welk vers eigenlijk niet, denk ik dan. Hè? Vers 10. Gij zijt er immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan. Zijt gij mijn God? U bent het enige wat ik heb. Zo wees niet verre van mij. Want benauwdheid is nabij. En er is geen helper. Ik ben maar alleen. Vele varren hebben mij omsingeld. Sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. En die verlatenheid zit hem hierin. Dat God hem hier niet voor gespaard heeft. Dat God heeft gezegd, nee, die weg moet jij gaan. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Mijn hart is als was. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands, et cetera, et cetera. En nog zo'n gebed, vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte. Haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muils en verhoor mij. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Die hebben we al een keer eerder gezien. Als ik dan verlost zou zijn uit de leeuwenmuil. Dat is gewoon de dood. Van het zwaard is gewoon de dood. Als ik verlost word uit de dood. Niet daarvoor. De Heer bidt om verlossing uit de dood. Hij weet dat hij erin moet gaan. En hij zegt, verlos mij. Het is ongeveer hetzelfde als Jona. Jona die bidt vanuit het dodenrijk. Vanuit het binnenste van de vis zit hij in de vis. En in de vis bidt hij om opstanding uit de dood. Ik ben nu neder. Ik weet niet precies hoe het er staat. Maar hij ligt neder in het graf, zegt hij. En hij bidt om verlossing. En de Heer bidt hier ook om verlossing. En er wordt gezegd, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Als ik ben opgestaan uit de dood. Maar hij kon zichzelf niet verlossen uit de dood. Dat moest God doen. En God had het beloofd. Hij geloofde dat. Maar daarom kan je daar nog wel voor bidden. Dat is voor ons net zo. wij hebben ook heel veel dingen van de Heer ontvangen. Waar wij ook nog steeds om kunnen vragen. Op grond van het feit dat hij het geeft. De Heer heeft ons beloofd. Nou, wat heeft de Heer ons beloofd? Dat hij voor ons zou zorgen. Maar daarom mogen wij hem toch wel vragen of hij voor ons wil zorgen. Juist daarom. Als hij het niet beloofd had, dan hadden we er niet om kunnen vragen. Maar hij heeft het beloofd. En het drukt dus juist uit vertrouwen. Heer, wilt u voor mij zorgen? Omdat hij dat beloofd heeft. In plaats, je kan ook zeggen, nee, ik zorg voor mezelf. Maar je kan ook een beroep doen op de belofte Gods. En dat is wat de Heer Jezus eigenlijk gedaan heeft. En dat is het tranendal geweest waar de Heer Jezus doorheen moest. Maar we zullen eerst pauzeren. Vers 7. Daar staat die in de dagen zijns vleesjes, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Hij heeft dus in de dagen zijns vleesjes gebeden en smekingen geofferd. Dat geofferd, offeren is normaal een functie van de priester. Maar het is hier niet zo dat dat een hoge priesterlijk werk was. Want in de dagen zijns vleesjes op aarde was hij nog geen hoge priester. Zoals we wel gezien hebben en ook nog wel zullen zien. Maar hier wordt het begrip offeren gewoon gebruikt in de zin van dat hij dat aan God gegeven heeft. Aangeboden is in dit verband wat vreemd. Dat je je gebed aanbiedt, offert. Maar deze term wordt hier, denk ik, gebruikt om toch alvast vooruit te grijpen op zijn hoge priesterlijke dienst, zijn hoge priesterlijke werk. Want dat er staat geofferd wil toch zeggen dat zijn loopbaan in die zin wel een offer was, in de zin dat hij zijn leven beschikbaar heeft gesteld aan God zelf. En dat hij zijn weg in geloof is gegaan. Dat heet offeren. En dat zou je daar ook van toepassing kunnen brengen. Dan moet je niet de conclusie trekken dat dat offer waarover hier in de rest van de Hebreeënbrief gesproken wordt, dat het dat offer is van zijn aardse leven. Want dat was niet zo. En dit, hier blijkt gewoon uit dat dat offeren op aarde was. En dat is niet als hoge priester, maar die term wordt wel gebruikt. Maar dat wil niet zeggen dat dat een hoge priesterlijk werk was. Het was wel een dienstwerk. Alleen er zit nou eenmaal verschil in. Verschil tussen het dienstwerk wat de Heer Jezus deed op aarde en het dienstwerk wat hij in zijn opstanding en vandaag aan de dag nog steeds doet. De uitspraak: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Uit Hebreeën 10 vers 7. Die uitspraak wordt altijd van toepassing gebracht, nou ja, bijna altijd, op de Heer Jezus, gewoon op aarde, dat hij zei, ja, Heer, ik kom om uw wil te doen en ik doe uw werk en ik loop die loopbaan. En toen hij stier van het kruis zei, het is volbracht, en dat was het dan. Maar die opmerking, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, in Hebreeën 10, gaat niet, dat zei hij niet toen hij op aarde kwam. Dat zei hij nadat hij dat aardse werk volbracht had en opstond uit de dood. En toen weer zich bij God meldde, om het dan zo te zeggen. Toen zei God tegen hem, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Ik heb u verwekt, ik heb u opgewekt. Ik stel u aan als priester naar de ordening van Melchizedek. En toen zei de Heer, nou, ik kom om uw wil te doen. Of andersom, de Heer stond op uit de dood. En voer op ter hemel en zei tegen God, als je het dan zo voor wil stellen, zie, ik kom om uw wil te doen. En toen zei de Heer, nou, jij bent dit, en dat werk mag jij gaan doen. Je moet die dingen wel uit elkaar houden. Het offeren hier is dus geen hogepriesterlijk werk. Is gewoon in strijd met de rest van de Hebreeënbrief, dus dat kan niet. En er staat dat hij verhoord werd uit de vrezen. Hij werd namelijk, zijn gebed werd verhoord. Hij werd namelijk verlost uit de dood. En daarover wordt verder gesproken in vers 9. Maar dan staat er in vers 8. Nou, dan moet ik misschien eerst het laatste gedeelte van vers 8 bespreken. Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Want dat is de hoofdzin, hè? Hij heeft in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid geleerd. Hij moest namelijk wat leren op aarde. Hij moest in de praktijk leren om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. En dat heeft hij door lijden heen heeft hij dat geleerd. Door verzoekingen. Door beproevingen. Want als er geen beproeving van het geloof is, dan is dit een dood geloof. Want ja, je kan wel zeggen dat je iets gelooft, maar als het nooit eens een keer op de proef gesteld wordt, dan zegt dat niks. Of je dan ook echt gelovig bent, dan wel gehoorzaam bent, dat kan je dan niet weten. Maar de Heer heeft heel veel verzoekingen gehad. Verzoeking van de tegensprekers worden ze genoemd in Hebreeën 12. Hij heeft heel veel verzoekingen gehad. En hij heeft ze doorstaan. En in dat proces, in die loopbaan, heeft hij steeds meer en meer gehoorzaamheid geleerd. Dan wel geloof. Want, ik zeg het er nogmaals maar bij voor de duidelijkheid. Gehoorzaamheid is niet dat je doet wat je opgedragen wordt in de zin van wet. Want zo heeft de Heer Jezus absoluut niet geleefd. Maar gehoorzaam aan het woord van God. Namelijk geloof, nou ja, geloven in dat woord van God en daaruit leven. In afhankelijkheid van God zelf, in afhankelijkheid van dat woord. Vertrouwend op de beloften. Hoewel de hele wereld wat anders beweert, blijf jij stug volhouden dat het waar is wat er geschreven staat. Dat is gehoorzaamheid leren. Ook in de praktijk van het leven. En daarover gaat het hier. Gaat hier niet over dat hij steeds meer kennis van de Bijbel kreeg. En in die zin wat geleerd heeft. Nee, in de praktijk van zijn leven heeft hij geleerd wat het is om gehoorzaam te zijn. En dat heeft hij geleerd door lijden heen. En op grond van die gehoorzaamheid, op grond van zijn leven uit geloof, werd hij ook opgewekt uit de dood. Maar er staat in vers 8 eerst nog, hoewel hij de zoon was, in de dagen zijn vleesjes. Het is een beetje een merkwaardige opmerking. Aan de ene kant heeft dat in zich, nou ja, hij moest dat allemaal wel leren, maar ja goed, hij was toch de zoon, dus het kwam toch allemaal wel goed. Dat heeft het een beetje in zich als je dat leest. Hij heeft er wel allemaal doorstaan, al die beproevingen, verzoeking, moest wel smeken. Maar goed, ja, het stond van tevoren toch wel vast dat hij, hij was toch de zoon, staat er dan, dus het kwam toch wel goed. En er zijn twee dingen die waar zijn. Dat is moeilijk voor ons misschien om te begrijpen. Ja, het stond vast, dat heilswerk stond vast, dat de Messias zou komen, dat de Heer Jezus zou komen, dat hij die loopbaan zou lopen en dat hij zou opgewekt worden uit de dood. Dat stond gewoon allemaal in het Oude Testament. Dat staat vast. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat de Heer Jezus daar niet in zijn eigen leven persoonlijke keuzes moest maken en verantwoordelijkheid moest nemen voor de dingen die hij deed en de weg die hij ging. De Heer Jezus, zo staat het in Hebreeën 12, de bekende verzen. Er wordt de Heer Jezus ons tot voorbeeld gesteld en er wordt Hebreeën 12 vers 2 gezegd dat wij zouden zijn ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Zo heeft hij geleefd. Waarom? Omdat hij wist dat hij beloond zou worden. En wij zouden dat doen, staat in het einde van het eerste vers, met leidzaamheid. Gepassioneerd en volhouden. Hoe moeilijk het ook is, volhouden. Leidzaam zijn. Dat heeft de Heer Jezus dus ook gedaan. En dan moeten wij niet zeggen, ja, maar dat stond allemaal al vast. Dus hoezo leidzaam? Waarom zou hij leidzaam moeten zijn? Want dat stond toch vast? Dat was toch niet zo moeilijk? Want ja, hij was toch de zoon en dat zou allemaal goed komen. Was toch geprofeteerd? Ja, mag dan geprofeteerd staan. Mag dan vaststaan. Het wil niet zeggen dat de Heer Jezus, dat de heerlijkheid die hij ontvangen heeft, heeft hij niet ontvangen op grond van het feit dat het in het Oude Testament stond, maar heeft hij ontvangen op grond van zijn geloof, van zijn trouw aan de Heer. En je komt, als je over deze dingen spreekt, kom je een beetje in de discussie of God alles weet. En is God alwetend? Weet God wie er behouden zijn? Weet God wie er verloren gaan? Dan zeg ik altijd, ja, dat maakt niks uit. Stel je nou voor dat God dat wel weet. Stel je nou voor dat God dat weet. Wij weten het niet. En het neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. Maar wij kunnen toch niet zeggen, ja, ik kom niet tot geloof. Ik ben niet uitverkoren. Kom je in die discussie. Ik ben toch niet uitverkoren. Dus, nou ja, wat ik ook doe, maakt niks uit. Dat is niet waar. We hebben allemaal een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En of de Heer van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Ja, maar dat maakt niks uit. Ik zeg altijd maar zo, wij weten het niet, dus ja, het maakt dus niks uit. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. En de Heer Jezus was ook verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En de Heer Jezus die kon niet makkelijk door het leven gaan. In de zin van, nou ja, het komt toch allemaal wel goed. Ik ben... ik word toch de Messias, ik zal gekruisigd worden en ik sta op uit de doden. Dat komt allemaal wel goed. Hij moest wel voor die weg kiezen. Hij had onderweg bij wijze van spreken ook kunnen zeggen, nou, ik hou ermee op, ik doe het niet meer. En ik, nou ja, ik ga wat anders doen. Ik word ook timmerman, net als mijn vader of zo, weet ik veel. Dit is allemaal theoretisch, dat weet ik wel. Maar we moeten wel vasthouden dat de Heer Jezus dat... op grond van persoonlijke overtuiging heeft hij zijn beslissingen genomen. En heeft hij zijn keuzes gemaakt. Want zo wordt hij ons voorgesteld. Hij is ons voorbeeld. En van ons ook. Ja, wat de Heer nou weet van ons leven en wat we zullen doen in de toekomst. Ja, dat maakt niks uit. Wij zijn verantwoordelijk voor wat wij doen. En wij zijn verantwoordelijk of wij links of rechts gaan. En dan kunnen we niet zeggen, ja, maar dat staat allemaal al vast. Er zijn genoeg christenen die geloven dat, ja, God heeft alles bepaald, alles staat vast dus, en we kunnen er niks meer aan doen. Dus ja, nou, dan kan je ophouden met alles. Dan wordt je hele leven zinloos. Als je een beetje nadenkt, begrijp je dat het wat al is. Het bestaat gewoon niet. We zijn verantwoordelijk voor wat we zelf doen en laten. Niet in de zin van wet, zo bedoel ik het niet. Maar in de zin van dat God het niet bepaalt, maar dat wij keuzes kunnen en moeten maken in het leven. En daar zijn we voor de volle 100% verantwoordelijk voor. En de Heer Jezus was ook ten volle verantwoordelijk voor wat hij deed, hoewel hij de Zoon was. Dan moet ik als eerste zeggen, hoewel hij de Zoon was, was hij de Zoon in de dagen zijns vleeses? Nou, als ik het strikt moet zeggen, dan zou ik zeggen nee. Hoewel in het Johannes-evangelie heel vaak de Heer Jezus zichzelf toch beschouwt als zoon. En noemt hij zijn vader en noemt hij zichzelf zoon. Ik en de vader zijn één. Maar dat was allemaal, het Johannes-evangelie is allemaal vooruitgrijpend op zijn opstanding. Dan kom je het Johannes-evangelie heel veel tegen. Dus hij wordt van tevoren hij wordt wel aangeduid als zoon, maar officieel is hij nog niet de zoon. De strekking van deze opmerking, hoewel hij de zoon was, de strekking is ook, hoewel hij de zoon zou zijn, hoewel hij dat toch zou zijn, hoewel dat dan enerzijds vast stond, heeft hij toch die weg moeten gaan en zelf de verantwoordelijkheid daarvoor gedragen. Dus hoewel hij de zoon was, moet geïnterpreteerd worden als hoewel hij de zoon zou zijn. Maar je kan taalkundig, kan je gerust zeggen, ja, hoewel hij de zoon was. Dat gebeurt namelijk wel vaker. Het gebeurt ook wel eens andersom, trouwens. Een leuk voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld, dit is bij mij nog op dezelfde bladzijde. In hoofdstuk 3, vers 7. Citaat uit Psalm 95. En wat staat er boven? Er staat niet daarom, gelijk David zegt. Er staat daarom, gelijk de Heilige Geest zegt. En nou zijn we strikt, hè? Nou gaan we strikt zijn. Wanneer kwam de Heilige Geest? Nou, in het Johannesevangelie staat dat de Heilige Geest er nog niet was en dat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik hoop dat je dat vers kent. Waaruit je kon concluderen dat de Heilige Geest dus officieel kwam bij zijn opstanding. En er zijn meerdere schriftplaatsen die dit zeggen, maar ik ga ervan uit dat jullie dat weten. Dat de Heilige Geest, dat is het leven van Christus, dat kwam toen de Heer opstond uit de dood. Toen ontving hij zelf ook de Heilige Geest en daarom stond hij ook op uit de dood. Dus bij zijn opstanding was de Heilige Geest er. Was hij er voor die tijd dan niet? Nou, dan zit je dus, hè. Nee, ja, nee. Over de geest Gods wordt wel gesproken. En in het Oude Testament wordt inderdaad op 2-3 schriftplaatsen wordt gesproken over de Heilige Geest. Maar dat is beide keren vooruitgrijpend op wat er zou gebeuren. Maar hier wordt gezegd dat de Heilige Geest al gesproken heeft in het Oude Testament. En dan zeggen wij, zo wiskundig en theoretisch als we zijn, zeggen we, ja, dat kan niet, want de Heilige Geest was er nog niet. Maar hier heb ik er wel meer van. Over Noach, hoe staat het er ook dat hij in de geest van Christus gesproken heeft? Heeft gepredikt. En dat was de geest van Christus, staat er in 1 Petrus, meen ik. En er staat op andere plaatsen, staat er wel eens, gelijk Jesaja gesproken heeft door de Heilige Geest. Of de Heilige Geest heeft gesproken door Jesaja. Maar dan wordt met terugwerkende kracht wordt alles vanuit het Oude Testament alsnog Heilige Geest genoemd. Een andere leuke is als je in de Evangelie begint te lezen, staat er Maria die werd zwanger uit de Heilige Geest. Heb je ook zoiets? Maria werd zwanger uit de Heilige Geest. Maar dat kan helemaal niet, want de Heilige Geest kwam pas bij de opstanding van Christus. Maar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zijn geschreven na de opstanding van Christus. Toen was de Heilige Geest er dus wel. En de schrijvers, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die hebben inderdaad gezegd, ja, het was de Heilige Geest.
Achteraf gezien,
die dat voortgebracht hebben. Of die dat voortgebracht heeft. Net zoals, ja, dat moet je maar wennen, dat soort dingen. Net zoals dat er dus staat dat het de Zoon was die in het begin de hemel en de aarde gemaakt heeft. Staat in het eerste hoofdstuk van Hebreeën, hè? Maar dan wordt pas later gezegd, ja, dat was de Zoon. Degene die wij nu kennen als de Zoon, zo zit het, degene die wij nu kennen als de Zoon, heeft dat toen gedaan. Degene die wij nu kennen als de Heilige Geest, die heeft ervoor gezorgd dat er in het Oude Testament gesproken werd. En zo wordt er op een andere wijze hier gezegd, hoewel hij de Zoon was, en dan moet je het andersom zeggen, nee, hij was het nog niet, hij zou het worden. Dat is de strekking daarvan. Dat moet je gewoon leren begrijpen. Je kan dat niet strikt en theoretisch nemen en zeggen, ja, hij was. Er staat hier dat hij de Zoon was. En op andere schriftplaatsen staat dat hij in zijn opstanding pas de Zoon werd. Alsof dat tegenstrijdig met elkaar is. Dat moet je leren. Moet je gewoon leren begrijpen. Maar dan nog terug naar de strekking ervan. Hoewel hij de Zoon was, dan wel hoewel hij de Zoon zou zijn. Dat mocht dan allemaal zo zijn, dat het allemaal vaststond, dat hij dat zou zijn. Hij moest gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij zou leiden. En dat heeft hij geleerd. En hij heeft niet kunnen zeggen, ja, ik ben toch de Zoon van God. Komt met mij allemaal wel goed. Ik hoef zelf niks te doen, het stond toch allemaal al vast. Het loopt met mij wel goed af. Zo is het absoluut niet. Dan staat er in vers 9... En geheiligd zijnde is hij voor allen, is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak, dan wel gewoon oorzaak, der eeuwige zaligheid geworden. Dan ga ik eerst even in op dat geheiligd zijnde. Dat woord wat hier staat, dat geheiligd, dat wordt normaal gesproken wordt het vertaald met volmaakt. Dat is in dit verband ook veel duidelijker. Maar de vertalers hebben het vertaald met geheiligd. Het kan wel, als je de strekking begrijpt, is het geen probleem hoor. Als je het nou interpreteert als hij heeft op aarde heeft hij een weg van heiligmaking doorgemaakt. En toen dat proces klaar was, toen werd hij officieel geheiligd, in een bepaalde positie gesteld. Toen was de weg klaar. Toen was het perfect. To make perfect was het werd het afgerond. Maar dat is het begrip volmaakt. Volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Dit woord komt een aantal keren voor en die wil ik toch even met jullie doornemen. In de Hebreeënbrief zelf, dat woord. Even kijken, wat was dat woord? Telio, als je het zo uitspreekt, denk ik. Want het woord komt namelijk voor in hoofdstuk 2, vers 10. Nee, hoe zou ik het? T-E-L-E-I-O. Telio. Telio. Wat zei ik? Hoofdstuk 2, vers 10. Daar staat: maar het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid, door lijden heen zou heiligen. En dat woord heiligen wordt normaal gesproken vertaald met volmaken. Zoals hij, die weggegaan is en geheiligd is, dan wel volmaakt is, dan wel verheerlijkt, dan wel zalig gemaakt. Leuk, hè? Je komt die zaligheid hier weer tegen. Hier wordt gezegd dat hij de eerste is en wij lopen achter hem aan en hij leidt ons tot de zaligheid. Hij heet overste leidsman onze zaligheid. En wat stond er in Hebreeën 5 vers 9? Hij is een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Er staat in die beide versen dus eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Hij zou ons door lijden heen heiligen, dan wel volmaken. Dan wel volmaken. Volmaakt stellen. Dan wel verheerlijken. Als dit buiten Hebreeënbrief bijvoorbeeld voorkomt in de evangeliën, dan komt het voor in het verband van dat ze, men reisde een weg. En toen men die weg voleindigd had, toen de weg klaar was. Dus het einde van de weg die gegaan wordt. De tweede keer dat het voorkomt is inderdaad in 5 vers 9. Waar het weer vertaald is met geheiligd. En wat dus moet zijn volmaakt. De volgende keer dat het voorkomt is in Hebreeën 7 vers 19. En daar staat inderdaad volmaakt. Want de wet heeft geen ding volmaakt. En dat kan je niet vertalen met geheiligd. De wet heeft geen ding geheiligd. Ja, dat kan wel, als je maar, dan moet je goed begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Onder de wet kon je niet iets compleet heiligen. Het was onder de wet eigenlijk allemaal onheilig. De wet was niet perfect. Nee, die was gebrekkig. De volgende keer is in 7 vers 28. Aan het einde van het vers. Het woord der eedzwering die na de wet is, stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Maar ik zou het bijvoorbeeld kunnen vertalen met volmaakt. Die in der eeuwigheid volmaakt is. Maar je moet toch begrijpen de context. Hè? Kijk, want dan kan je dan zo gaan veranderen. Heb je dat veranderd, dat is dan aardig. Maar je moet gewoon begrijpen waar het over gaat. Hij is volmaakt gesteld, in tegenstelling tot de hoge priesters van het oude verbond, die waren niet volmaakt. Waarom niet? Omdat die stierven. En omdat ze ook zondaren zijn. En de Heer Jezus is geen zondaar in zijn opstanding. Nou, daar ga ik niet verder op in. Ik ga die schriftplaatsen bij langs. Hebreeën 9, vers 9. Staat. Leuk trouwens, hè? Dat staat in vers 8. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, wordt weer gezegd Heilige Geest. Terwijl het inzettingen van de tabernakel, daar gaat het over. Maar er wordt toch gezegd dat de Heilige Geest dat geregeld heeft. Dat die daar een bedoeling mee had. Terwijl de Heilige Geest er nog niet was. Ja, zo komt dat nou eenmaal in de Bijbel naar voren. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffer geofferd werden, die degene die de dienst pleegden onder het oude verbond met die slachtofferen en gaven, niet konden heiligen naar het geweten, niet konden volmaken. Je zou ook kunnen vertalen, niet konden reinigen. En dan in de zin van volledig reinigen. Men werd misschien gedeeltelijk gereinigd. Ja, inderdaad, men werd gereinigd naar het vlees, naar de buitenkant. Dat staat ook verderop in het hoofdstuk. Men werd gereinigd naar de buitenkant, maar niet naar de geest. Dus niet naar het geweten. In hoofdstuk 10, vers 1. Want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen. De wet is maar een schaduw. De wet is niet volmaakt. De wet is maar een schaduw. Niet het beeld zelf der zaken. Kan zij met diezelfde offeranden, die oudtestamentische offers, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Degene die leven onder het oude verbond, onder die offers. Ja, die worden daardoor niet geheiligd, niet gereinigd, niet volmaakt gesteld. En in vers 14 van ditzelfde hoofdstuk is eigenlijk de mooiste. Daar staat, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Dat volmaakt hier, dat is dat woord. De vertalers hebben dat hier natuurlijk nooit kunnen vertalen met, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid geheiligd degene die geheiligd worden. Want dat is natuurlijk vreemd. Maar het is een proces van heiligmaking en daarna word je volmaakt. Dan wel geheiligd. Het zou kunnen, maar volmaakt drukt het veel beter uit. 11 vers 40... Daar staat weer keurig volmaakt. Alsof God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. En dat laten we dus mooi zo staan. In Hebreeën 12 vers 23. Daar staat aan het einde van het vers, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Die wordt dus ook keurig vertaald met volmaakt. Dat waren ze, geloof ik. Ja. Maar het heeft de betekenis van voleindigen. Dat is wat je vast moet houden. En dan gaan we terug naar dat vers. En geheiligd zijnde en volmaakt zijnde. Hoezo volmaakt? Nou, hij is aangesteld als zoon van God, als priester, naar de ordening van Melchizedek. Hij is volmaakt gesteld, hij heeft zijn loopbaan gelopen en hij heeft de vreugde ontvangen die hem voorgesteld was. Hij is volmaakt gesteld. Toen hij dus volmaakt gesteld werd, toen is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Hij is de bron, de basis van ons leven, ja, van onze zaligheid. En als je dan vraagt welke zaligheid. Kijk, je kan natuurlijk dit vers op een tegeltje plakken en zeggen, kijk, de Heer Jezus is onze bron van eeuwige zaligheid. Hij is de oorzaak van ons behoud, van het feit dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Maar ik geloof niet dat het daarover gaat, over het ontvangen van eeuwig leven. Maar het gaat over het ontvangen van eeuwig leven en dan het leven van dat eeuwige leven en het ontvangen van heerlijkheid, dan wel zaligheid. Want we hadden net al Hebreeën 2 vers 10 ernaast liggen. Daar staat ook dat wij als gelovigen een weg zouden gaan van lijden. En die zou leiden tot heerlijkheid, dan wel tot zaligheid. En onze weg leidt niet tot ons eeuwig behoud. Want we hebben eeuwig behoud. We zijn zalig. Maar de bedoeling is ook dat we door lijden heen, daar ging het ook over, hè? Over de Heer Jezus ook, die had ook een weg van lijden. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. dat wij ook door die weg zalig zouden worden. En in dat verband wordt gezegd dat hij de oorzaak is van eeuwige zaligheid. Kijk, het is wel zo dat hij de bron is van ons behoud, maar daar gaat het hier gewoon niet over. Het gaat erom dat wij ook in de praktijk van ons leven die loopbaan lopen en daar is hij de oorzaak van onze eeuwige zaligheid. Dan staat er in vers 10, en is van God genaamd, een hoge priester, staat er weer een, maar dat heb ik doorgestreept. Net of dat er nog meer hoge priesters zouden zijn naar de ordening van Melchizedek. Eén van de zoveel, nee, er is maar één. En hij is van God genaamd, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat had hij in vers 6 ook al gezegd. Maar ik zei al, hij deed weer een stapje terug en hij begon weer te spreken over de dagen zijns vleeses. En daarna weer over zijn opstanding. En er wordt er weer gezegd dat hij nu, na zijn opstanding, hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Maar dan zegt hij, ja, daarover hebben wij vele dingen te zeggen en die zijn zwaar om te verklaren. Daarom doet hij er ook zo lang over. Dat heb ik al eerder gezegd, hè? Pas in hoofdstuk 8 zegt hij wat de hoofdsom is der dingen waarvan hij spreekt. Dat komt in hoofdstuk 8 pas naar voren. En de hoofdsom is inderdaad dat wij een hoge priester hebben, naar de ordening van Melchizedek. Dan wel een hoge priester die voortbrengt brood en wijn. Die eeuwig leeft. Wij hebben die hoge priester. En hij zegt daarover, zegt hij, ja, daar hebben we vele dingen over te zeggen. En die zijn nou eenmaal moeilijk om te verklaren, omdat jullie traag zijn om te horen. En dat is vandaag aan de dag natuurlijk niks anders. Want over de kruisiging van de Heer Jezus, daar kan je nog altijd wel, bij de meeste christenen wel kwijt, die boodschap. Die willen ze ook wel graag opnieuw horen. Ze blijven graag voor het kruis staan. Ze hoeven ze er niet langs. Dan kost het hun niet de kop. Want het kruis van Christus is ook ons kruis. Is ook onze dood. Zijn dood is onze dood. Zolang ze dat maar blijven horen. Dan willen ze nog wel horen. Maar het moet niet verder gaan naar de opstanding. Want als er over de opstanding gesproken wordt. Ja, dan moeten we ons oude leven loslaten. En als er dan over de opstanding gesproken wordt. En er wordt daarna eigenlijk nog een stap verder gegaan. He, zelfs het praktische leven van dat opstandingsleven, wat het uitwerkt in de praktijk, ja, daar wil men eigenlijk helemaal niks over weten, want dan moet men alles loslaten wat men heeft. En daar is de natuurlijke mens niet echt geïnteresseerd in. Verderop schrijft hij nog dat er wel sommigen waren, die waren wel een keer verlicht en die begonnen er enthousiast aan de loopbaan, maar die hielden er op een gegeven moment maar weer mee op. Omdat ze toch liever de aardse dingen hadden. En aan dat soort mensen die gericht zijn op aardse dingen, is dit niet uit te leggen. Dan kan je de boodschap dat wij een hoge priester hebben, die ons heiligt en reinigt, kan je aan die mensen niet kwijt. Want die mensen zijn constant bezig om zichzelf maar een beetje te reinigen. Af en toe als ze dat uitkomt. En erop vertrouwen dat God hen reinigt. Nee, die leven niet uit geloof. Die leven gewoon uit wat hun goed denkt. Af en toe zondags naar de kerk en dan zal het wel goed komen met mij. Dat soort dingen. Ja, en aan dat soort mensen valt dit niet uit te leggen. Daarom hoor je ook nooit iets over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de kerk. Dat heb ik in van het nooit gehoord. Mijn vader vertelde het laatst dat de dominee het één keer gezegd had. Die had één keer gezegd, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar had verder daar niks over gezegd, niks uitgelegd. Maar de term had hij wel gebruikt. Nou heeft dat ook geen zin als je alleen zo'n term een keer gebruikt, hoor. Maar, ja. Ik had het in ieder geval in de kerk nog nooit gehoord. Laat ik het dan zo zeggen. Men is er niet in geïnteresseerd. Men hoort liever dingen over zichzelf in plaats van over het werk waar God mee bezig is. En hij zegt, ja, naar de tijd hadden jullie leraars moeten zijn. Maar jullie hebben nog steeds melk nodig en geen vaste spijs. Want de vaste spijs dat is dat opstandingsleven. En de melk, de melk is voor baby's. De melk is voor pasgelovigen. En dat is ook heel goed, de melk. Alleen op een gegeven moment moet het verder gaan naar de vaste spijs. En daar ontbreekt het nogal aan. En dat kwam Paulus wel vaker tegen. Er staat niet voor niets een verwijzing bijna 1 Korinthe 3. Want inderdaad, in die gemeente te Korinthe, daar was het net zo. Daar was men geïnteresseerd in de aardse dingen. En in de hemelse dingen waren ze niet in geïnteresseerd. Maar Paulus zegt hier, nou ja, jullie willen het misschien dan niet horen. En het is zwaar om te verklaren dat jullie niet willen horen. Maar hij zegt in hoofdstuk 6, zegt hij toch van, nou, we gaan er toch mee verder. En als je het dan niet meer kan volgen, dat is jammer dan. Maar als God het wil, ga ik ermee door, zegt hij. Maar goed, daar zullen wij dan de volgende keer ook mee verder gaan. Tot zover.